Zo, broeders en zusters, fijn in uw midden te zijn. Ik zal eens kijken of ik mijn preek niet vergeten heb. Want u weet dat gedichtje, hè? De dominee uit Urk die ging in Schokland preken, maar door het geraas der storm was hij zijn preek vergeten. Ja. Er zijn er meer, maar die schieten me zo niet te ben. Zoals ik al zei, ik ben blij dat ik weer in uw midden mag zijn. Met mij gaat het in ieder geval, als ik me rustig hou, redelijk goed. Alleen het rustig houden lukt niet altijd. Ik wil u voorstellen om te beginnen met gebed en voorbeden. Gaan we samen, dat heb ik hier genoteerd, voor Alina en haar bloeddruk bidden. En daarna zingen we opwekking 366. Laten we weer samen de voorbeden doen. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw grootheid. We danken u voor alles wat u geeft. Want u hebt alles geschonken in de Heere Jezus Christus. Een geweldige zaak, Heere. Alles wat wij niet konden verdienen, eigenlijk ook niet wilden verdienen, hebt u verdiend. En u hebt ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. En we mogen staan in de genade. Heere, dat is groots. En daarom gaan we ook vanmorgen luisteren naar uw woord. We gaan samen zingen. We gaan horen. We willen horen. We willen ervaren wat u spreekt en wat u zegt. En hoe u leidt, hoe u vermaant, ons troost, bemoedigt, opbouwt. Heren, er zijn een heleboel zieken in de gemeente. Zieken die we voor uw troon neerleggen, die u persoonlijk kent. Ik hoorde van onze broeder Oudeling ook van rouw en een lege plaats. Een stuk troost, heren. Vanuit het feit dat de dood verzwolgen is door de opstanding. En dat er een tijd komt dat er geen dood meer is. Misschien wel erg vlug. En dat de graven open gaan. En we verheerlijk voor u, Heer Jezus, mogen verschijnen. En met u opgenomen worden in de lucht. Heren, we leven nu nog in een gebroken wereld. Waar ziekte en dood ja, als laatste vijand er nog zijn. En vandaar dat we Alina voor uw troon brengen. Haar bloeddruk is te hoog om hier te zitten. Hoewel ze dat wel wou. En wij roepen hier over haar uit een stuk genezing door de geneesheer, de Heer Jezus Christus. En we bidden in geloof dat u haar volkomen genezen wil. Wij weten dat u daartoe in staat bent. We geloven dat u het kunt en we vragen het in Jezus naam. Dank u Heer, dat we dat als het ware die bloeddruk als een vijand weg mogen jagen in de naam van de Heer Jezus. Wil ons zo een goede dienst geven. Wil zijn, Heere, met ons allen. En onze situatie, onze vragen, onze dankbaarheid en onze strijd die we allemaal hebben. En we bidden in Jezus' naam, hoor ons. En we danken dat u ons hoort in diezelfde naam. Amen. Goed, nummer 366, voordat ik dan samen met u de Bijbel open doe. Zo, maar goed.
Open
nog maar even staan dan. Als hij voor elk liedje weer naar voren komt. Want ik ga nog lezen en dan zingen we nog op Ontwekking 124 voordat ik de preek doorgeef. Staan, niet zitten. Ja. Iedereen staat, dan sta jij op. Zo. Aanpakken. Zo. Ik ben een beetje reactioneel vanmorgen. Nadat hij al deze woorden ten aanhoren van het volk volheindigd had, ging hij Capernaum binnen. Een slaaf nu, dat is de schriftlezing. Komt dat daar niet dan? Lucas 7 vers 1 tot en met 10. Goed. Moet het het Engels, Maartje, of mag het in het Nederlands? Nou, fijn, dankjewel. Want... Nadat hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk volleindigd had, ging hij te Capernaum binnen en een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Toen hij, dat is dan die hoofdman van Jezus, hoorde, stond hij enige oudsten van de Joden, tot hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in leven te behouden. Zij kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij hem aan, want ze zeiden, hij is het waard dat u dit voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Toen hij niet meer ver van huis was, zond de hoofdman vrienden om hem te zeggen, hier doe geen moeite, want ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht tot u te komen. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. Want ik neem zelf ondergeschikte plaats in, een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen en tot de ander kom en hij komt. En tot mijn slaaf doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem en zich kerende tot de schare die hem volgde, sprak hij, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gezonden waren terugkwamen in het huis, vonden zijn slaaf gezond. Dat is ook mijn tekst, dat is ook de schriftlezing en dat is ook het gedeelte voor de preek.
Oh.
Na de preek, zonder dat ik het verder aankondig, nummer 125. Dat is eigenlijk een aanbiddingslied, zou je het kunnen noemen. Maar ook een actielied. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. En dat zou als reactie op de preek biddend kunnen gezongen. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente samen van de Heer Jezus Christus. Dat stuk wat we gelezen hebben, Lucas 7, vers 1 tot en met 10, dat vertelt... Ja, ik vind het prima. Ik heb er hier een en daar een. Ik zal hem een stukje hoger doen dan. Dat vertelt de geschiedenis zo beter. Want we moeten het wel horen met z'n allen. Oh, gaat het aan? Nou, ik ben toch niet zo knap, dat valt wel tegen. Goed. Lucas 7 vertelt dus die geschiedenis van die Romeinse centurion. Dat is een hoofdman over 100, een centurion. Of centurio staat er eigenlijk, als je het vanuit het Grieks wil zeggen. Welke via de Joodse bestuurders van de stad de Heer Jezus te hulp roept. Doel het genezen van zijn zieke slaaf. Matthäus, je moet altijd als je zulke stukken leest even in die andere evangeliën kijken. Dat is leerzaam. Matthäus die laat zien dat die slaaf een dierbaar is. Want hier in Lucas staat gewoon voor slaaf doulos, dat is slaafknecht. Maar Matthäus die doet het wat anders. Die gebruikt een Grieks woord wat je ook kunt vertalen met zoon. En als je dan een beetje Matthäus en Lucas er wat bij elkaar houdt. Dan komt in de ene vlak bij huis komen vrienden Jezus tegemoet. Lucas zegt dat zo. En Matthäus die vermeldt dat de centurion het zelf doet. Zakelijk verschilt dat niet. Maar Matthäus vat wel eens wat samen, zodoende. Nou heeft Johannes, daar moet ik er ook nog even bij vertellen, een soortgelijke vertelling over een Joodse overste van de synagoge, die ook zo'n slaaf heeft die ziek is. En dan is ongeveer het soortgelijke verhaal, maar dat zijn er wel twee verschillende genezingen. En de geschiedenis wordt door Matthäus en Lucas, dat is ook belangrijk, verbonden met de bergreden. Nou, de centurion die heeft uiteraard gehoord van het wonder in Cana. Dat is er net voor wat Johannes vertelt, Johannes 2. En hij heeft Jezus min of meer door wat informatie gevolgd. Nou, in die centurion, die Romein, die staat er in Capernaum nog een goed op, want hij heeft de synagoge gefinancierd. Dus dan, als die bestuurder van de stad door de centurion worden gevraagd, willen jullie Jezus vragen, dan doen ze dat graag. Dit zijn geen oversten van de synagoge, maar dit zou je ze kunnen zeggen in onze termen, dit is BMW. Burgemeester en wethouders. De bestuurders, de oudsten van de stad. Nou, die spreken met Jezus, en dan moet je ook even een streep onderzetten, van Jood tot Jood. Hij heeft ons volk lief, hij heeft de synagoge gebouwd. Het is waard dat u dat voor hem doet. Hij is dat waard, zeggen ze. Die centurion is een soort proseliet, wie de synagoge bouwt, volgens Flavius Josephus, die maakt er ook deel van uit. Het is niet vast te stellen of hij besneden is. In ieder geval heb ik wel het idee dat hij vanuit het Oude Testament in die synagoge de nodige kennis heeft opgedaan van de profetie. Heb je nog een vraagje in de inleiding? Mag Jezus het huis van een heiden, dus onrein, binnengaan? Nou, ik heb het idee dat Jezus het wel gedaan had. Want die dacht toch wel wat anders over Sabbat en andere zaken. Maar het komt niet zo ver, want die centurion die stuurt vrienden in Lucas. Matthäus komt die zelf. Om vooral hem Jezus te verzoeken niet binnen te komen. Hij voelt zich niet waard. Daar ga ik het nog over hebben. En verzoek Jezus die slaaf van afstand te genezen. Door te spreken dus. Jezus spreekt deze woorden, maar heeft tegelijkertijd een gevoelige les in huis voor de Joden om hem heen. Nog wat. Lucas schrijft, dat weet hij waarschijnlijk, samen met het boek Handelingen aan Theophilus. Dat is ook een Romein. En in Lucas en Handelingen vind je dus een geschiedenis van twee centurio's. Eén in Handelingen 10 en deze. Dat zal dus die Romein Theophilus zeer hebben aangesproken. En hij heeft met belangstelling gelezen wat die Lucas, die dokter, die metgezel van Paulus, dan allemaal vertelde over die Jezus en over het geloof. Nu, thema. Jezus geneest door te spreken. Ik ga met u praten over de centurion die tot Jezus spreekt. Jezus die tot de Joden spreekt, dan haal ik iets naar voren. En Jezus die tenslotte tot de centurion spreekt. Dat zijn de punten van aandacht. De centurion spreekt met Jezus. De Joodse bestuurders hebben Jezus als het ware overreed om mee te gaan. Hij is het waard dat u dit voor hem doet. Het is waarschijnlijk een centurion in de dienst van koning Herodes. Zijn slaaf die hij zeer genegen is, ligt ziek in huis. En die Joodse bestuurders hebben die goede daden van die Romein opgesomd en opgehemeld. Echt, hij is het waard. Daar moeten we even een streep onder zetten. Ze spreken met Jezus, ik zei het al, van Jood tot Jood. Hoe het ook zij, Jezus gaat op weg met de bedoeling, die slaaf, die knecht, die zoon, tussen aanhalingstekens, zo u wilt, te genezen. En die leidt waarschijnlijk aan ernstige reumatiek. Hij ligt op sterven. Want reumatiek is een spierziekte. Dus als die je hart bereikt, dan is het niet best. Dat is een gissing. Hij ligt gewoon op sterven. Dat is wat we weten uit de Bijbel. Dan verneemt die centurion, die merkt, die wordt gemeld door aanwezigen, knechten. Jezus komt ter haan. Dan meteen gaat hij zelf naar buiten, eerst door die vrienden. En dan zegt hij als het ware, zakelijk verschilt het niet. Ik ben niet waard dat u in mijn huis binnenkomt. Zet dat even af tegen wat die Joden zeggen. Hij is het waard dat u dit voor hem doet. Nou, dan moeten we even in het Grieks kijken wat voor woord hier nou precies staat. Want er zit een les in. Het woord wat hier gebruikt wordt is ikanos. Dat zegt u niks, ik zal het even omschrijven. Het is ook het woord wat Jezus gebruikt als Petrus tegen hem zegt, hier zijn twee zwaarden. Dan zegt Jezus, het is voldoende, het is genoeg. Dat gebruikt hij hier ook, Lucas. Het is voldoende. Ik ben niet voldoende, staat er ook. Staat er dus. Ik ben niet voldoende, maar mijn huis is te nederig. Dat bedoelt hij. Ik kan u niet ontvangen. Hij heeft als heiden over Jezus gehoord. Hij heeft kennis opgedaan in de synagoge. Je zou kunnen zeggen, hij is voorzichtig gaan geloven. Dan moet je voorzichtig zijn, want het staat er niet helemaal. En inlegkunde is ook een vak. Dat hij Jezus toch is aan Jezus gaan geloven. Dat hij in ieder geval ontdekt heeft dat Jezus meer is dan een mens. Waar hij wedergeboren is, dat komt nog. Het is aannemelijk dat hij zich door die kennis als mens aan Jezus onderworpen voelt. Ik ben niet waard, ik ben onvoldoende. Ik ben niet groot genoeg, zo denkt die man. En het volgende vers werkt dit uit. We volgen even Matthäus, die is wat duidelijker. Want die centurion die zegt, ik heb soldaten en slaven onder mij. Zijn hoofdman over 100, dus 100 mannen staan onder zijn bevel. Die gehoorzamen mij op mijn woord. Als ik zeg ga, dan gaan ze, kom, dan komen ze. Als ik tot een slaaf zeg, nou dat moet even, dat rotklusje moet even worden opgeknapt, dan doet hij dat, al of niet mopperend. Maar, zegt hij, ik ben een centurion. Daaronder zit een decurion en daarboven staat een tribuun. Dat was geloof ik de rangen in het Romeinse leger. En er zijn nog wat generaals en toestanden, maar laat dat maar. Tribuun moest hem dus aansturen. Die kon hem bevelen geven. Dat is de insteek van die Romeinse centurion. Dus, ik ben niet voldoende. Ik ben niet hoog genoeg. om u een bevel te geven. Ik ben uw dienaar, hoe kan ik u iets opleggen? Zo denkt die man. Dus spreek een woord, je kunt mij, u staat hoger dan mij, een bevel geven. En dan zal mijn knecht genezen. Hier zie je dat die centurion zich onderwerpt aan Jezus. Hij acht, zegt Lucas, zich niet waard. Oh, even, dit is een ander Grieks woord. Ik zeg wel eens in de preek, ik kan niet van u verlangen dat u allemaal Grieks kent, maar u mag wel van mij wel verlangen dat ik het ken. En als je dus op een gegeven moment die woorden wat doorstudeert, wat ik in preken altijd doe, dan staat hier een woord wat u wel kent. Dat staat ook in Johannes 1 vers 12. Johannes 1 vers 12, die tekst, zoveel in hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven een kind van God te worden. Macht, ha! Daarheen, dat is hem. Volmacht. Exousia. Je kunt ook heel voorzichtig zeggen vrijmoedigheid. Datzelfde woord wordt hier ook gebruikt. Als Lucas zegt dat die man zich niet waard voelt. Hij heeft geen vrijmoedigheid om te vragen. U bent hoger dan ik. Ik moet afwachten. Ik kan slechts knielen. Ik kan slechts aanbidden. Hoe kan ik u bevelen geven? En daarom stuurt hij anderen met een vraag. Hij kent de kracht van het woord. Een militair bevel. Een hoger geplaatst tussen zo. En die kant uit, het leger gaat die kant uit, valt daar aan. En dan gebeurt dat. En hij weet, Christus is hoger dan ik. Of hij hem als God ziet, dat weet ik nog niet. Dat kan ik niet uit de tekst halen. Ik heb het idee dat hij ver genoeg gevorderd is. Maar dan zegt hij, Christus is hoger dan ik. Die kan in ieder geval door een woord zaken tot stand brengen. In dit geval genezen. Ga maar met me mee naar Johannes 1 vers 12. Ik heb hem net geciteerd. We hebben hem allemaal wel eens gehoord. Zoveel in hem aangenomen hebben. Hun heeft hij volmacht vrijmoedigheid gegeven. Om zichzelf een kind van God te noemen. Hun die in zijn naam geloven. Nou, dat, al had je maar één tekst in de Bijbel. Dan kwam je er al. Die Romein die heeft de kracht van het woord ontdekt. Hij weet dat woorden macht hebben. Zijn woord heeft macht. Hij ervaart die macht op militair terrein. Hij zal zeker de macht van Christus ervaren als Jezus, als hoogste of hogere macht. Of als God, dat kan ik niet zeggen. De tekst zegt het niet, dus ik kan niet verder. Een woord spreekt. Als die knecht geneest, gaat hij verder kijken vanzelf. Dit is het principe van onze heiliging en dit is het principe van onze bekering, broeders en zusters. Ik hoor zo vaak in heiliging, dat moet God in mijn leven doen. En dat ben ik helemaal eens, daar gaat het helemaal niet om, dat ben ik eens. Want ik kan het zelf niet. Dat moet God in mijn leven doen. En vervolgens wordt er afgewacht tot God het inderdaad doet. Ik ga het heel scherp zeggen, broeders en zusters, zo kan God het niet doen. Ik wil niet zeggen dat God niet almachtig is of niet alles kan, maar God is een God van orde en God gaat niet buiten zijn woord om. God behandelt u als mens niet als een stok, een blok, een robot of wat dan ook. God het behandelt u door middel van keuzes. En hij zegt tegen u, kom tot geloof, broeder, zuster, jongere, als dat nog niet het geval is. Ja, dat moet God in mijn leven doen. Nee, dat zult u moeten doen. God pakt nooit de verantwoordelijkheid van ons mensen af. Ik heb een hele studie gemaakt over de uitverkiezing, die hebt u allemaal gekocht. Bijvoorbeeld, het kan nog hoor, maar goed, daar gaat het niet om. En ik heb ontdekt dat Christus, God, Christus kiest altijd uit mensen die aanwezig zijn. Dus niet uit virtuele mensen die er niet, nog niet zijn en nog niet gezondigd hebben. Niet een plan, wat allemaal vaststaat vanuit de uiterste consequentie, waarin niks meer veranderd kan worden. Nee, God kiest uit mensen die aanwezig zijn. En hij kiest ze voor apostel, hij kiest ze voor dit, hij kiest ze voor zus, hij kiest ze voor zo. Hij kiest ze ook als kind van God. En dan zegt hij tegen zo iemand, je moet je roeping en je verkiezing, zoals dat in Petrus staat, vastmaken aan mijn beloften. En dat is kiezen voor Jezus, jonge mensen. Dat is de Heer Jezus aannemen als verlosser, zaligmaker en Heer. En daarmee toegeven dat je jezelf niet kunt redden. Dat je jezelf niet kunt behouden, verheerlijken, vergeven. Maar dat je dat allemaal van hem moet hebben. Maar dat zul je moeten aannemen. En anders krijg je het niet. Dat is de weg. De verantwoordelijkheid blijft bij ons mensen liggen. Zo is het ook met de heiliging. Wat is geloof nou eigenlijk? Geloof is vertrouwen. Doen dus. Is een belofte aannemen naar anderen. Het is in ieder geval een geweldige levende band via de opstandingskracht van Christus met de spreker. Jezus spreekt. Niet vanuit de hoogte. Nee, hij noemt ons vrienden. Als Saulus Jezus op de weg naar Damascus ontmoet, dan heeft Jezus geen geheimtaal. Spreekt hij gewoon Hebreeuws. Taal die Paulus kent. Saulus kent. Wordt later Paulus. Hij spreekt tot ons in gewone menselijke woorden. Via de Bijbel, via de schrift, via een preek. En dan verwacht hij van ons dat we die weggaan. Woord een lamp voor mijn voet, zongen we. En dat is hoe het gaat. Wij zijn bezig met opwekkingen en dat is allemaal best en mooi en aardig. Maar een opwekking begint in mijn hart. Is hier een groep van drie, vier mensen. Die bidt voor een opwekking in Den Helder elke week. Die last komt van God. Die kun je zelf niet maken. Nee, dat komt van God. Dan ga je gewoon bidden. Tegen de oude klippen op, zeggen we dan in Urk. Zo ontstaat een opwekking. Het is geen gehoorzamen uit eigen kracht. Als u dat uit mijn woorden begrepen had, dat bedoel ik niet. Het is een gehoorzamen in Gods kracht. Spreek een woord, Jezus, tot genezing. Dan zal het gebeuren. Nou, Jezus spreekt eerst tot de Joden. Dat haal ik een beetje vooruit. En tot de Joden heeft hij niet zo'n geweldige boodschap, want hij moet waarschuwen. Hij was met de Joodse BMW, die stadsbestuurders, was hij op weg gegaan. Maar nu maakt hij zich van hen los. Hij sluit aan bij de bergrede. Hij gaat spreken met gezag. Hier is Gods zoon. En wat gaat hij zeggen? En ieder die mijn woord hoort, bouwt op een rots, had hij gezegd in de bergrede. Wie dat niet doet, bouwt op zand. Jacobus, die sluit erbij aan, als hij de gemeente schrijft, wees daders van het woord. Niet als een vergeetachtig hoorder. Satan bij de weg valt en weggepikt wordt. Je moet er wat mee doen in je levenspraktijk. En dan klinkt die waarschuwing. Dan zegt hij, zo'n geloof trof ik in Israël niet aan. Dat is wat ontbrak bij het volk, bij de volksgenoten van Christus die de bergrede hoorden. En dat geloof wordt nu gevonden bij een Romeins centurion in het hart van een buitenstaander, zou je kunnen zeggen. En Jezus doet een appel op de menigte, de Joodse bestuurders, en dat is natuurlijk aangegroeid. Als iedereen meeloopt, heb je optocht. Nou, zoiets was dat daar ook. En dan zegt hij, blijf nou niet achter bij deze heiden. Nou, u weet waarschijnlijk dat je in een Griekse Bijbel een kritisch apparaat hebt. Dat moet u niet verschrikken. Maar je hebt verschillende handschriften en codexen. Die worden aangeduid met Hebreeuwse letters. En dan zijn er Wij volgen meestal in de Griekse Bijbel de Codex Sinaiticus. Maar je hebt er ook een uit Leni Gaudendus, je hebt de Alexandrinus en je hebt nog wat Syrische en toestanden. Nou, die worden aangeletterd aangeduid met Hebreeuwse letters. En dan heb je nog wat manuscripten, die worden aangeduid met een P en een cijfer. Dat zijn papieri. Nou, dat is voor dat. Maar er is een manuscript wat ongeveer net zoveel getuigen heeft als wat wij meestal gebruiken. En die geeft een tekst en die kan vertaald worden met zelfs in Israël vond ik niet zo'n geloof. Dat is iets scherper. En Matthäus bouwt dan voort op deze waarschuwing. Dan wordt die centurion een teken voor de toekomst. Dan kun je al een lijn leggen naar Matthäus 22 vers 1 tot 14. De uitnodiging voor het bruiloftsfeest. Die wordt genegeerd door de Joden en de gelijkenis van de pachters. En die kent u wel. En dan zegt Jezus, zullen komen van oost en west en noord en zuid. Dus alle hoeken van de aarde. Alle windrichtingen. Zullen ze zich concentreren op het hemelrijk. Want ze gaan aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in dat hemelrijk. Nou, als je in de buurt van Abraham lag in de Joodse voorstelling in het hemelrijk, dan was je het meest verheerlijkt. En die schare volgt Jezus, maar er is een centurion. En die zal hen voorgaan het hemelrijk binnen en tot een grote schare worden. En dat is de waarschuwing die Jezus afgeeft aan zijn volksgenoten. Nou, als je de evangelieën ziet na Matthäus 13, dan krijg je die gelijkenissen. Vooral Johannes is daar heel erg scherp in. Na Johannes 5 krijg je de strijd om de godheid van Christus in het Johannes-evangelie. Johannes 5, Johannes 10, Johannes 8, lees die stukken maar eens door. Nou, hoe komen wij nou, broeders en zusters, dat koninkrijk der hemelen binnen? Nou, ik heb in mijn leven heel wat kerkkussentjes versleten. Dus ik zal vast wel in de hemelpoort doorgeleid worden. Is dat zo? Dat is niet zo. Ik heb goed geleefd. Ik heb ieder het zijne gegeven. Nou, er is voor mij wel een plekje. Zo groot hoeft het niet te zijn. Ik ben niet veeleisend. Ik ben een vroom christen, een vrome gelovige. Ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan. Ik heb vanaf mijn kind uit af, zat ik hier al voor in de kerk, zong ik mee met de versjes, toen verhuisde ik naar de afdeling van de jeugd en toen ben ik daar op een gegeven moment zo langzamerhand als ouderen wat achterin gaan zitten. Dus ik ben mijn hele leven vrij evangelisch. Dan komt hij vast in de hemel, ja. Nee? Ja? Zal het zo? Zal het worden? Er is maar één manier, gemeente. Dat is het aanstekelijke van het kruis. Dat is de geur ten leven en de geur ten doden. En dat is de wedergeboorte. En iedereen, rijk, arm, wijs of dom, klein of groot, moet door dat poortje de hemel binnen. De wedergeboorte. En er is geen andere manier. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Water en geest. Werking van de Heilige Geest die de menselijke geest levend maakt waardoor hij kiest. Dan komt de verharding over Israël. God zij dank zijn er beloften voor de toekomst. Zoals Paulus in Romeinen 11 laat horen. Maar ja, wat mogen wij hier nu uit leren? In Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Weet je wat gevaar wij lopen als van die geweldige, gezellige, evangelische, reformatorische, reformatorische, evangelische christen of pinksterchristenen of volle evangelie of OM-navolgers, noem maar wat. Weet je wat voor gevaar wij lopen? Dat loop ik ook net zoveel als alle anderen. Wij lopen achteruit met betrekking tot de genade, als we niet oppassen. Dan wordt het namelijk zo gewoontjes. Wij verachteren van de genade. Paulus die zegt in Korinthe, er zijn drie soorten mensen. Ik dacht altijd dat er twee waren, maar er zijn er drie. Natuurlijke, geestelijke en vleeselijke. Dan zijn we christenen aan het worden en dat sluipt zo binnen En dan verschillen we niet meer van de wereld. Op de kerkgang na, maar in de week dan zijn we er toch weer even kwijt. Voor ons geldt de waarschuwing. Keer nou terug naar de eerste liefde. Laat bij ons in de gemeente gevonden worden dat grote geloof van die centurion. Dat is een uitdaging. Geloven wij gewoon, heel simpeltjes, wat God, wat Christus zegt, als hij het tegen ons zegt. Of als we zijn woord horen of lezen, het treft ons, het raakt ons aan, of we weten dat het voor ons geldt, zoeken we, ja, een uitvluchtje. Ben er nog niet aan toe. Nee, zo gek is het niet. Nou, Jacobus zegt, broeders en zusters, en dat is iets wat mij ook steeds ja, scherp houdt, kan ik wel zeggen. Want ik ben ook niet volmaakt. En soms zou je zeggen, hoe onvolmaakt is hij? Echt. Maar als we één gebod struikelen, zijn we schuldig aan alle tien. Maar, dat wil niet zeggen dat we op een gegeven moment vergeet het maar, zegt Halentje dan in zijn getuigenis. Als hij dus op een gegeven moment het Johannesevangelie leest, dan zegt hij, vergeet het maar. Je hebt alle regels van het boek overtreden. Lindsay, je hebt geen enkele kans. Bevrijding van de planeet Aarde. En dan hoort hij dus dat hij opnieuw geboren kan worden. En dan volgt hij dat. En later een evangelist die zegt hem dat hij het goed gedaan heeft. Alleen Lindsay is drie keer gedoopt. De eerste twee keer werkte zeker niet. Maar hij is drie keer gedoopt in zijn eigen getuigenis. Maar het gaat, broeders en zusters, om Christus. Die het centrum van ons leven wil worden. En daar zullen wij hem moeten neerzetten. Dat is bij de centurion doet dat grote geloof. Dat we hem vertrouwen. Let op de dag van de kleine dingen, hou ik me daar zelf voor. Maar er werd wel met een paslootje het begin van een tempel gemaakt. En die tempel werd door Herodes verfraaid en later door Jezus bezocht. Dus toen werd hij toch nog groot. Nou, Jezus spreekt tenslotte tot de centurion. Lucas vermeldt de vrienden, welke de centurion stuurt. Nou, die komen naar huis, of hij komt zelf naar huis, maakt zoveel niet uit. En die zien dat die knecht gezond is. Matthäus vertelt die hele actie uit het gezichtspunt van die centurion, die zelf naar Jezus toekomt. Zelf met de meester spreekt. Is wat meer uitgebreid. En Jezus zegt daar tegen die Romeinse hoofdman, laten we dat maar even aanhouden. U geschiede naar uw geloof. En hij vond zijn slaaf op datzelfde moment gezond. Hier zien wij, broeders en zusters, het woord in actie. Dat woord is niet dood, dat is levend, dat is krachtig. Als een tweesnijdend zwaard, we vergeten dat wel eens. Jezus spreekt geen dode woorden, maar spreekt levende woorden. We hoeven niet te kiezen uit eigen kracht, want daar heb ik wel op gedramd een beetje. Nee, dat is uit de kracht van Christus. Hij maakt ons bereid om dat te doen. Maar hij duwt het ons niet door onze keelgat. Het is mogelijk om het niet te doen. En om te zeggen, ik hoef niet. Of ik negeer het. In de bergrede heeft hij gezegd, zalig de reinen van hart, de vredestichters, de zachtmoedigen. En de leerlingen horen, u bent nu rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Christus zegt, in Christus zegt de apostel Paulus geboren, geloof ik dat, ja, Paulus zegt het, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En zijn leven, haar leven, ons leven is geborgen met Christus in God. Dat is het uitgangspunt van ons leven. Hij geneest, vernieuwt, behoudt. Leidt ons, maar hij doet het door woord en geest. Misschien door een broeder die wat zegt. Tekst die u leest, een preek, uw stille tijd. Wie gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar, ik ben ook een boek aan het schrijven over de wederkomst. Het is groeiende. En dan viel mij ook op twee teksten Wie gelooft, die heeft het eeuwig leven. Dat is Johannes. 3, 16, 18, noem maar op. Leven en overvloed, Johannes 10. Maar tegen Timotheus wordt gezegd, grijp het eeuwige leven. Waartoe u geroepen bent onder vele getuigen, waarschijnlijk bij zijn doop. En daar is het grijpen van het eeuwige leven is het grijpen van de verheerlijking. Zo wordt die tekst bedoeld. Vanuit, ja, ik heb het. Maar nou ga ik als het ware leven lopen in een renbaan. En ik strek mij er naar uit, staat er ergens. Nou heb je in die Olympische Spelen, of die schaatsers, heb je wel eens een keer zien schaatsen. En als ze dan de finish passeren, dat is dan zo'n draadje, dan doen ze zo, van naar voren. Kijken of ze nog een secondetje af kunnen halen en halen. Dat is dat uitstrekken naar het eeuwige leven, naar de verheerlijking. Wij moeten leven vanuit een levende hoop. Geen automatisten. Nee, doen wat de Heere zegt. Aangezet door de geest, ja zeker. God moet het doen, helemaal goed. Een mens kan het niet uit zichzelf helemaal mee eens. Gelukkig niet, want dan was ik al 3 keer afgegaan gelijk in Gieter. Nou ben ik dat wel eens gegaan, maar gelukkig kan ik het niet. Maar de Heere doet niet wat hij u opdraagt en mij opdraagt. Het is geen gehoorzamen uit eigen kracht. Maar ik moet er wel voor kiezen. Jezus zegt, om het even praktisch te maken, als de begeerte bevrucht heeft, is baart zij de zonde. Maar er zit wel een periode tussendoor, tussenin. De verleiding, groeiproces en dan de zonde als daad. En je gedachten eerst, uiteraard. Maar er is een periode dat het nog niet zo ver is. En in die periode hebben wij de kracht van Christus om nee te zeggen. Heel praktisch. Als ik op een gegeven moment verleiding tegemoet kom. In mijn jonge jaren was dat een mooie vrouw. Op een strand. Had ze ook nog weinig aan. Moet je dat weerstaan. Zo zijn er allerlei zaken in ons leven. Ook bij jongeren, bij ouderen. Nog een persoonlijk voorbeeld. Als ik nog op een gegeven moment, ik heb vanmorgen gebeden, want we hadden zo'n omweg. En broeder Gert-Jan die had me al gemaild dat ik er rekening mee moest houden. Maar goed dat hij dat gedaan had, want dan was ik vol in de stress geweest. Dan ga ik weer allerlei dingen denken en zeggen die ik niet moet doen. In de rust blijven. In de rust van Christus. Als ik 2, 3 dingen op me af moet komen, dat hangt ook van mijn gezondheid af, word ik paniekerig. Terwijl je ze gewoon 1 voor 1 moet doen. Of niet doen. God leidt. Tussen begeerte en zonde ligt ruimte. Die mag en mogen we benutten om te weigeren om te zonden. Dat kan, dat mag en dat is mogelijk. Alleen Shiri zegt dan in zijn boek De Bevrijding van het Planeet Aarde, dat vind ik het beste boek wat hij ooit geschreven heeft, de rest ben ik al vergeten. Als er een vogel op je hoofd strijdt, nou ik heb zo'n acapornis gehad. Zo'n groen beestje, weet je wel. Zet ik die kooi open en dan kwam hij eraan. Nou als dat beest nou een nest bouwt op mijn hoofd, dan is het toch wat mis. Want hij heeft een kooi. Dan moet ik hem wegjagen, nou zo werkt het. Hij kwam op een gegeven moment, ik kwam een keer thuis toen mijn jongste broer had hem eruit gehaald. Die woonde toen ook nog thuis, een tijd geleden. Dan zegt hij, Agen, die vogel is niet aan tafel. Dat is Urkers, hè. Ik zei, nou, wat doet hij dan? Dan ging hij op zijn bierglas zitten en dan stak hij zijn snavel erin. En vervolgens ging hij naar die zak met chips en vraagt hij daarmee. Toen had hij hem maar weer in de kooi gestapt. Dus, nou, dat is even ertussendoor, maar u begrijpt wat ik bedoel. Geloof. Jazeker, maar geen onbereikbaar geloof. Het is te ontvangen als gave. Jezus zegt, kom maar bij mij op bezoek en pak het maar. Ontvang het. Neem het aan. Dat is het geheim. Nou, daar kan ik ook weer over doorgaan. Leven door de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Dat is wat we antwoorden. Amen. Tot slot nummer 11, dus dat kunt u wel even afwachten. Nummer 11 is onze slotzang. We gaan u danken en dan hebben we voorspel collecte. En daarna zingen we staan onze slotzang nummer 11. Dat is een hele oude koffiebarkraker, zie ik hier staan. Dat is Jezus sprak hier op aard. Nou, dat was een van de eerste liederen waar ik in mijn jeugd mee geconfronteerd werd. We zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u voor uw trouw, voor uw liefde. Voor wat u gaf ook in de woordverkondiging. Voor het luisteren, voor de ontspannenheid, voor het feit dat u erbij was. En heren, wat van mij was, laat iedereen dat maar volledig vergeten. Volkomen vergeten. En uw woord, laat dat maar naprediken in ons aller hart deze zondagmorgen. Dank u heren, voor het feit dat u ons hier naartoe geroepen hebt, bemoedigd hebt, vermaand, opgebouwd. Dank u dat u ons veilig brengt. Waar we worden verwacht in Jezus wil. Amen. Dus dan hebben we in het voorspel de collecte. Dat is ook een extra geloof ik. En dan zingen we onze slotzang samen. dat was weer het einde van de dienst. Bekkinggroepen bedankt. Het orkest. Met onze drummer. Hartelijk dank. Het was fijn om hier te zijn. En laten we nu ons hart opheffen in de hemel. En God zegen ontvangen. Want gemeente, de Heere zegent u en hij bevoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij, en ik geloof, zeer spoedig komt. Amen. Thank you.